Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.
Goedendag beste luisteraars en welkom bij de tweede aflevering van de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Ik ben Christophe de Kale, de schijnhertog van Brabant en nog steeds uw host van deze podcast. Samen met mijn co-host, de Brabantse minister van Cultuur en gevelkersmanbestrijding. Welkom Tristan.
Dag hertog de Kale. We hebben vandaag een bijzondere gast. We hebben niemand minder te gast dan de enige echte minister van agitatie, de heer Peter Terijn. Goeiedag, Peter.
Goeiedag. Bedankt voor de uitnodiging om deel te nemen.
Vorige keer hadden we BDW, de burgemeester van Antwerpen, te gast. En hebben we het over zijn imitator gehad, maar vooral over het Brabantisme in Antwerpen. En over Beuling met of zonder velken. U kan dat allemaal terugbeluisteren op onze kanalen, op Anchor, Google Podcasts, Spotify of gelijk welk podcastkanaal. Vandaag hebben we dus de minister van Agitatie, gekend voor onder andere zijn voorstellingen en Wij maar lachen.
Well, ja, de voorstelling was eigenlijk oorspronkelijk gelanceerd om geld in te zamelen voor de juridische dienst van het ministerie van Agitatie, omdat de minister van Agitatie vervolgd werd. Hij had namelijk in 2016 een zeefdruk uitgebracht waar hij helder en efficiënt uitlegt hoe we treinen kunnen tegenhouden, blokkeren. Mm-hmm. Infrabel, de spoorwegbeheerder, had klacht ingediend en wilde de minister van Agitatie laten veroordelen. Vooral eigenlijk als voorbeeld, want de informatie die op de zeefdruk stond was niet geheim. Die vind je terug op YouTube, je vindt die terug op Wikipedia en tal van andere websites. De praktijk werd ook al gebruikt door vakbonden bij stakingen of bij protesten tegen transport van nucleair materiaal en afval of bij protest tegen bijvoorbeeld het vervoer van Amerikaans oorlogsmaterieel in de Antwerpse haven. Ja. Dus dat was de zeefdruk. Daarvoor werd de minister vervolgd. En omdat hij vervolgd werd, had hij natuurlijk geld nodig. En vandaar de voorstelling en Wij maar lachen.
Voilà. En in de voorstelling heeft u het uiteraard over de Vlamingen. Wat op zich natuurlijk het recht is van iedereen om het over Vlamingen te hebben, maar natuurlijk, wij met de Nieuw-Brabantse Belangen hebben daar een ander zicht over de scheiding tussen Vlamingen en Brabanders. Heeft u daar een idee of een mening over?
Well, ja, ik kan mij niet echt uitspreken over de Vlaming of Vlamingen in het algemeen, aangezien ik zelf geen Vlaming ben. Ik ben geboren in Antwerpen, ik heb in Brussel gewoond, Louvain-la-Neuve, Ottigny, in Wavre. Ik woon nu in Leuven, dus ik ben eigenlijk een geboren en getogen Brabander. Ik ben ook sinds begin 2000, denk ik zoiets, bezig stapsgewijs met het promoten van het Brabantse gedachtegoed. Maar soms valt dat een beetje samen in de praktijk met het Nederlandstalig België. En dan maken we soms een amalgaam, zoals mensen over Holland spreken, terwijl ze Nederland bedoelen. Mm-hmm. Op dezelfde manier spreken ze over Vlaanderen, terwijl ze eigenlijk misschien Brabant bedoelen, of Limburg, of Oost- of West-Vlaanderen. Dus ik denk dat het wel interessant is om dat onderscheid te maken. In die zin zijn de Nieuw-Brabantse Belangen misschien niet nieuw, maar het eerste grootschalig initiatief sinds lang dat daar de nadruk op ligt. En belangrijk, denk ik ook, omdat we zien in welke mate het verwarring creëert bij Vlaams nationalisten. Dat is vaak hilarisch, omdat zowel de beeldspraak als de symboliek als de idiomen vaak gelijken op die van Vlaams nationalisten. Ook de argumenten, maar toch iets totaal anders zeggen.
Ja, het is ook een beetje geestig, vind ik, dat Vlaams nationalisten bijna in een Belgicistische reflex krijgen als ze zich verweren tegen de Nieuw-Brabantse belangen.
Een van de argumenten die ze daarbij gebruiken is bijvoorbeeld dat Brabant veel te klein zou zijn om onafhankelijk te functioneren, zowel demografisch als economisch of socio-cultureel, terwijl Brabant natuurlijk veel groter is dan Vlaanderen en ook veel meer inwoners telt.
Ja. Ja, we hebben de berekening een keer gedaan en Brabant is in elke vorm groter dan elke vorm van Vlaanderen, dus of dat nu Vlaams gewest zou zijn, waar dat Brabant dan een onderdeel van is, of zelfs, hetgeen dat wij voorstander van zijn, enkel het graafschap Vlaanderen, is Brabant een pak groter, 7,5 miljoen inwoners tegen 6 miljoen inwoners van het Vlaams gewest. Dus eigenlijk is de mini-staat Vlaanderen en niet Brabant.
Inderdaad. Oh.
Ja, natuurlijk, zelfs als de Vlamingen nog het stukje van Frans-Vlaanderen erbij nemen, zelfs dan nog blijft Brabant nog altijd wel groter dan Vlaanderen op zich. Wat op zich niet het belangrijkste is. Het is geen wedstrijd om ter grootste, maar het onderhaalt volledig hun argumenten van dat Brabant niet groot genoeg zou zijn om op zichzelf te kunnen staan. Want dat is het namelijk wel. Want als Brabant niet groot genoeg zou zijn, dan zou Vlaanderen zeker niet groot genoeg zijn, want dat is kleiner dan Brabant. Voilà.
Ja, quod erat demonstrandum.
Voilà.
We hebben deze week de eerste aflevering kunnen bekijken van BDW op de Vlaamse radio en televisie.
Die uitzendt uit Brabant.
Ja, die uitzendt vanuit Brabant. Ik heb het zelf niet bekeken. Ik had dringende andere bezigheden. Maar het interessante was dat we in het hoofd van Bart De Wever konden kijken naar verluid, via de uitzending, driedelige uitzending, waarbij de man geen kritische politieke vragen worden gesteld. Er wordt hem niet gevraagd naar transparantie als het gaat over landinvest of wat er precies besproken is in het fornuis met onze Waalse PS-kameraad die daar aanwezig was. Daarover ging de driedelige reeks absoluut niet. Het ging over wie Bart Wever is als mens. Een interessante bedenking daarbij is iemand die zo vaak op televisie komt, al decennia eigenlijk, op zijn minst, die toch alle kranten over de vloer krijgt, alle media, dat die daar nog een reeks nodig heeft om de mens achter de politicus te tonen, illustreert waarschijnlijk dat er achter die politicus niet veel mens zit. Of wat daar zit aan mens waarschijnlijk totaal oninteressant is. Behalve de reeks kan je ook het boek kopen. Het boek heet ook In het hoofd van Bart De Wever. Dus die logica volgende heeft het ministerie van Agitatie een buste uitgebracht van Bart De Wever. Dus de fans daarvan kunnen niet alleen de reportage bekijken, het boek kopen, maar ze kunnen nu ook de buste kopen aan €39,99 om op hun bureau te zetten. De buste is hol van binnen, wat een beetje een verwijzing is naar de politieke ideologie en de Vlaamse journalistiek.
En het programma.
Ik heb ze gezien op Facebook, de buste. Het ziet er prachtig uit, wat ik zou zeggen. Kopen. Ja.
Ja, het is gemaakt van papier-mâché, gerecycleerd papier-mâché.
Ja. Het had ook een naam, dacht ik, de buste, had ik precies gelezen.
Ja, de titel is Keizer Gladianus.
Keizer Gladianus, prachtig.
De bedenking die ik nog had bij de reeks van BDW is de dame die de reeks heeft gemaakt blijkt de echtgenote te zijn van de man die Markske speelt in De Kampioenen. Dus misschien is het wel allemaal een misverstand.
Dat zou uiteraard zeer goed kunnen. Het blijft de VRT natuurlijk wel een misverstand. Ja. Het is ook een Vlaamse radio die uitzendt vanuit de Brabantse stad Brussel. Dus op zich is dat al een zeer groot misverstand op zich. Nu dat we het toch daarover hebben, hoe is het eigenlijk zover kunnen komen dat wij als Brabanders het etiket Vlaanderen op ons gekleefd krijgen? iemand...
Ja, en opmerkelijk bij die vraag is ook... hoe komt het dat de meest fervente en de meest radicale Vlaams nationalisten eigenlijk Brabanders zijn?
Wij noemen die Goed Vlamen.
Ja, Goed Vlamen. Maar waarom zijn Brabanders fellere Vlamingen dan de Vlamingen zelf?
Ja, vandaag was onze vriend Bart De Wever niet alleen in zijn programma deze week op de VRT en het boek, maar vandaag was hij ook te zien en te lezen in De Zondag, hè, de cassette dat je gratis kunt meenemen bij de bakker. En daarin stelt hij dat de grondstroom in Vlaanderen centrumrechts is. Nu, dat kan zeer goed zijn, wat de grondstroom in Vlaanderen centrumrechts is. Ik als Brabander ga mij er niet over uitspreken, want ik heb daar geen affaire mee. Als de Vlamingen centrumrechts willen zijn, dan moeten ze maar dat doen. Maar wij vinden dat de grondstroom in Brabant vooral niet Vlaams is. En dat solidariteit en verzet tegen centraal gezag en de multiculturele identiteit die dat Brabant altijd is geweest, dat die daar tot het DNA behoren. Maar hoe komt het dan inderdaad dat een deel van die Brabanders denken dat ze Vlamingen zijn, dat ze goed Vlamingen zijn? Dat is iets dat we toch wel verder moeten onderzoeken om dat uit te zoeken, hoe dat komt.
Ja. Is het bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Vlaamse nazi's die collaboreerden met Nazi-Duitsland, die betere Duitsers wilden zijn dan de Nazi-Duitsers zelf?
In die richting was ik ook aan het denken eigenlijk, maar ja.
Mm-hmm. Ja, het kan. Het kan ook zijn dat er een aantal Brabanders zijn die op hun honger blijven zitten en die zich laten verleiden door die Goed Vlamingen. Denken dat ze Vlamingen zijn en geen Brabanders, omdat ook in alles van op school tegenwoordig en in de media er constant op die Vlaamse nagel wordt geklopt en over Brabant wordt niet meer gesproken.
We hebben het de voorbije week, ik heb het aan u nog verteld, Hertog de Kale, van voorbije week met overlijden van Chris de Bruyne, toch wel geboren en getogen Brabander, werd er op de VRT stevast gezegd, de Vlaamse zanger Chris de Bruyne. Het wordt altijd bij iedereen dat nog maar uit het Nederlandstalig gebied van België komt, wordt er altijd gezegd Vlaams, Vlaams, Vlaams. Zo. Er werd zelfs vorige week ergens, denk ik, was er op VRT Nieuws te lezen, Vlaanderen is het enige land, dus het wordt er zo ingedramd, mm-hmm, dat vele mensen het vergeten dat ze geen Vlaming zijn. Ja, ik denk dat we het daar moeten zoeken.
Ja, maar eeuwenlang heeft de grens van noord naar zuid gelopen en nu loopt ze van, zogezegd, van oost naar west. Hoe is dat kunnen gebeuren en wat gaan we eraan doen om die grens terug om te draaien? Want de grens die we nu hebben is een kunstmatige, artificiële grens die alleen maar voor problemen zorgt. Kijk naar Brussel, zogezegd de hoofdstad van Vlaanderen. Maar de Vlamingen zien daar bij wijze van spreken niet naar om en zijn bijna beschaamd om het als hoofdstad te hebben. Hoe kunnen we dat terug omdraaien?
Wel, ik denk dat de nieuwe Brabantse Belangen bijzonder goed bezig is. Ik denk dat de impact... De organisatie bestaat 1,5 jaar, zoiets?
Bijna.
Ja. En de impact is toch bijzonder groot, in alle bescheidenheid. Denk ik dat daar grenzen zijn verlegd en dat er op diezelfde weg moet worden verder bewandeld. Misschien is het nog een beetje vroeg, ook met corona in gedachten, praktisch moeilijk. Maar vroeg of laat, denk ik, moet de beweging ook uit de... beperking treden van de sociale media, mm-hmm, en zich manifesteren in de realiteit op het veld.
Er waren ook wel plannen om buiten de kelders van de sociale media te gaan, gelijk het bijvoorbeeld het idee van het colloquium in de Abdij van Kortenberg en nog een aantal andere zaken, maar die zijn helaas door corona tijdelijk on hold gezet, maar die zijn nog wel altijd in de ijskast. En vanaf dat we terug kunnen, is het zeker en vast de bedoeling om uit de kelder, bij wijze van spreken, en hem in de spotlight te gaan staan met de nieuwe Brabantse Belangen.
De wielrenacties, die houden we nog geheim? Of mogen die al in de podcast? Je kunt dat eruit knippen.
De wielrenacties?
Ja. Brabant vlacht.
Ah ja, ja, de Brabantse vlag. Ja, dat was inderdaad ook een idee. Om op de Brabantse pijl hadden we al een heel stuk op het traject gereserveerd bij iemand thuis in de Forum om daar gigantisch grote Brabantse vlaggen te leggen.
En een slogan.
Een slogan op, ja. op de asfalt te schrijven. Maar helaas is de Brabantse pijl door corona ook een beetje in het water gevallen. En is het parcours gewijzigd, waardoor dat onze hoek niet meer in het, in het parcours viel.
Maar... Ja, en je denkt dat dat toeval is. We hadden met de Nieuw-Brabantse Belangen een aantal activiteiten gepland. Corona heeft roet in het eten gegooid. Denken jullie dat dat toevallig is, dat corona opkomt op het moment dat de Nieuw-Brabantse Belangen zich probeert te manifesteren?
Zouden de Chinezen iets tegen Brabant hebben?
Nee, maar het is geen Chinese virus. Hoor.
Het is het Vlaamse virus.
Uiteraard. Dat is een veel erger.
Ja. Nee, maar dat is een interessante piste natuurlijk. Misschien is het gewoon een gigantisch complot.
Maar misschien kunnen we ons ook laten vaccineren tegen het Vlaamse virus.
Ja, onmiddellijk.
Onmiddellijk, ja. Direct 2 keer. Hup. En gedaan ermee.
Ja.
BDW heeft in ieder geval al laten weten dat als de partij in 2023 wil dat hij verder doet, dat hij dat dan ook van plan is.
En hij doet ook zeer duidelijk de deur open naar een eenpartijstaat, heb ik gezien. Ja, dat is natuurlijk nog simpeler dan het is. Hè. Één volk, één rijk, één wever, zoiets.
Het was een beetje op de vorming van een, wat hij noemt, centrumrechtse partij.
Daar gaat hem wel wat moeten verlinksen.
Nou, samengaan met CD&V en Open VLD, twee partijen waar hij met regelmaat zijn afkeer van laat blijken, letterlijk afschuw. Hij scheldt die partijen en de mandatarissen ook uit, maar wil er dan toch graag samen één partij mee vormen. Maar wat een beetje vreemd is, is dat de Vlaamse regering bestaat uit dat volgens hem centrumrechtsblok. Dus eigenlijk wil hij iets wat al bestaat. Het is namelijk de Vlaamse regering.
Ja, en we weten allemaal dat de Vlaamse regering uitmunt in bekwaamheid en efficiëntie en daadkracht. En ja, we kunnen zo nog wel even doorgaan.
Als er problemen zijn, maken we soep. En een filmpje van de soep.
Ja, dat zijn de mensen die ook pleiten voor versoepelingen. Misschien nog een kleine illustratie van wat dat Vlaams beleid wil zeggen. Want het concept van de Vlaamse onafhankelijkheid, de Vlaamse regering en de hele ideologie die de Vlaams nationalisten ons opleggen, is, en dat wordt steeds herhaald, wat we zelf doen, doen we beter. Een van de voorbeelden zien we deze week ook opnieuw, hè, dat de Vlaamse subsidie voor de Braille Liga verdwijnt. De Braille Liga verliest daarmee vanaf volgend jaar €250.000 aan subsidie. Dat komt door het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk. Mm-hmm. En dat is concreet wat het Vlaamse beleid eigenlijk betekent. Niet alleen voor de Braille Liga. We hebben dat gezien voor de Vlaamse cultuur die in opstand is gekomen tegen Jan Bon. We hebben dat gezien voor het Vlaamse socio-culturele middenveld. We zien dat voor het Vlaamse openbaar vervoer. En eigenlijk overal waar de Vlaamse regering bevoegdheid heeft, beknibbelt ze, bouwt ze af en saboteert ze de werking en de uitbouw van Vlaanderen. De redenen die Nieuw-Brabantse Belangen aanhalen om op te komen tegen dat Vlaams nationalisme en tegen die Vlaamse onafhankelijkheid is niet alleen ideologisch, het is ook zeer pragmatisch. We hebben daar alle belang bij. En het zou goed kunnen dat de Vlaming, zoals Bart Wever zegt, de Vlaming wil door centrumrechts geregeerd worden. Dat zou kunnen, maar niet de Brabander. En als de Vlaming dat wil, moet hij dat vooral doen. Dan is hij een grote domkop. Maar dan moet hij dat doen in Vlaanderen, niet bij ons, niet in Brabant.
Absoluut, ja.
Aansluitend daarop wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken. De Vocale heeft recent een zeer goed boek gelezen over het verzet tegen die Vlaamse regering. Dat is het boek Vlaanderen excelleert, met ettelijke, denk tientallen mensen dat daar aan hebben meegewerkt en meegeschreven over het verzet uit de socioculturele en culturele kringen tegen de regering Jan Bon. En ik kan het alleen maar aanraden beter. Ik heb voor u nog een exemplaartje opzij liggen, Hertog de Kale.
Dank u, dank u. Ja, ik vind er is nog een ander voorbeeld, twee voorbeelden zelfs, die dat aantonen waar Vlaanderen voor staat. Gelijk de minister van Agitatie zegt, die afbraak. Bijvoorbeeld het Vlaamse onderwijs, een van de bevoegdheden die al zeer lang een Vlaamse bevoegdheid is en die nu jaar na jaar na jaar gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit. Het Vlaamse wegennet, ook een bevoegdheid die sinds jaar en dag eigenlijk een van de eerste overgeheveld is naar de Vlaamse gewest in der tijd. Het wegennet, de kwaliteit van het wegennet gaat jaar na jaar na jaar, samen met het openbare vervoer, samen met al de rest, achteruit. Alles wat Vlaanderen zelf doet, doet het slechter. En daarom zeggen wij, de ideologie van Vlaanderen zelfs een beetje indacht is, wat we zelf doen, doen we beter. Dus wij zijn Brabant is beter af zonder Vlaanderen.
Dat is feitelijk zo.
En het wordt hoog tijd dat we die grens die van nu van oost naar west loopt, die artificiële taalgrens, dat we die terug de schop opgooien. En dat we die grens terug veranderen naar de eeuwenoude grens van noord naar zuid.
En wij het heet niet voor niets Oost-Vlaanderen.
Voilà.
Oost-Vlaanderen. Daar stopt Vlaanderen.
Volgens dezelfde logica is alles wat noordelijker ligt dan Noord-Frankrijk ook Frankrijk. Dus
uiteraard.
Vlaanderen is eigenlijk Frankrijk. Volgens de logica.
Wat het ook historisch gezien is.
Inderdaad.
Dus Vlaanderen is Frans. Even ter verduidelijking, het is niet dat we tegen de Vlamingen zijn. We hebben niks tegen de Vlamingen. Vlamingen zijn onze goede vrienden. Zijn onze buren. Maar het feit...
Wij zeggen niet Vlamingen buiten. Wij zeggen Vlamingen binnen. Maar binnen hun eigen grenzen.
Voilà. Inderdaad.
Wij zijn de grootste voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid. Maar dan wel in Vlaanderen.
En dat ze hun Vlaams parlement en de VRT meenemen naar een vierde Vlaamse stad, wat mij betreft Rijssel, Duinkerke, Douai, Hulst, Kortrijk, whatever, maar niet bij ons, niet in Brabant. Nu even iets anders, de actualiteit. Deze week is er een belangrijk proces geweest. Klopt, meneer de minister?
Ja, absoluut. Een proces waar we toch al een tijd op wachten. Namelijk het proces rond de dood van Mauda Chowri. Mauda is een tweejarige peuter die 2 jaar geleden werd doodgeschoten door een politieagent. Ze zat met haar ouders in een bestelwagen die van Duinkerke onderweg was naar de kust, naar Engeland, in de hoop en de veronderstelling om Engeland te kunnen bereiken, zoals nogal wat vluchtelingen die zijn aangestrand, aanbeland in Duinkerke en Calais en daar in de omgeving. Nu met Solidarity for All werken wij sinds 2015 in die regio. We kennen de situatie van de mensen relatief goed. Ik wist ook de avond van het overlijden van het incident wat er gebeurd was. Ik kreeg sms'jes van de familie, van vrienden, waarin duidelijk werd gemaakt dat Mauda was doodgeschoten door de politie. Ik wist dat van de nacht van donderdag op vrijdag, eigenlijk het moment, ik denk een paar uur nadat het gebeurd is, was ik op de hoogte van de feiten. We hebben dan nadien gezien hoe de politie over de zaak gelogen heeft. Ook de politiewoordvoerder heeft daarover gelogen. Het parket heeft daarover gelogen. De onderzoeksrechter, een arts, geneeskundige arts, aangesteld parket, magistraat aangesteld door het parket, een gerechtsgeneesheer, mm-hmm, heeft daarover gelogen. Uiteindelijk heeft ook de minister van Binnenlandse Zaken, toen nog Jan Bon, daarover gelogen. Iedereen zei in eerste instantie, er is geen schot gelost. Het meisje is wellicht gestorven aan een schedelbreuk of een ziekte of een hersenschudding. Men zei, de ouders hebben het kind gebruikt als levend schild, hebben met het kind het raam van de bestelwagen ingeramd. Allerlei leugens die alleen maar kunnen geuit en geloofd worden door racisten. Mensen die ervan uitgaan dat aangezien de ouders afkomstig zijn uit het Midden-Oosten, is het best mogelijk dat ze hun kind gebruiken om een raam in te beuken. Of dat ze hun kind gebruiken als levend schild. Voor mensen uit het Midden-Oosten is dat normale praktijk. Dat is natuurlijk puur racisme als je zoiets zegt of veronderstelt. Het meest chockerende aan heel dat verhaal is, behalve de dood van Mauda, het feit dat iedereen daarover gelogen heeft. Ja. De aanwezige politieagenten, de aanwezige arts, de procureur, de politiewoordvoerder en de minister van Binnenlandse Zaken hebben daar allemaal over gelogen. Dat was dermate erg dat wij met Solidarity for All samen met Progress Lawyers eigenlijk op heel korte termijn beslist hebben een persconferentie te organiseren en de ouders zelf het woord te geven. Dat hebben we gedaan maandag na de feiten. En dat was uitermate belangrijk omdat heel de leugenachtige campagne geen enkel ander doel had dan de zaak in de doofpot te stoppen. Het is, we mogen dat zeggen, het is dankzij de inspanningen van Progress Lawyers en Solidarity for All dat die zaak niet in de doofpot is gestopt.
De doofpot, waar ze Chovanec ook een beetje in willen steken eigenlijk.
Exact, exact. Ja. En eigenlijk al dat soort van gevallen waarbij men telkens opnieuw zegt, vreemd incident, er moeten lessen getrokken worden, maar telkens opnieuw liegt men daarover. Telkens opnieuw stelt men de onderzoeken uit op de lange baan. En als het in het nieuws komt, dan beelden die daarover bestaan of getuigenissen worden zo lang mogelijk tegengehouden, zodat de publieke opinie zich daar niet over opwindt of druk maakt. Nu, uiteindelijk is er deze week de uitspraak gekomen van het proces. Ik ben een aantal van de zittingen gaan bijwonen in Mons. Maar het publiek mocht niet binnen, omwille van COVID, werd er gezegd. Daarom had men een grote zaal van het Nationaal Theater in Mons klaargemaakt met een rechtstreekse verbinding, video, met de rechtszaal. Daar was plaats voor 300 mensen in die zaal. Maar daar mochten ook alleen maar journalisten binnen en geen publiek. Wat natuurlijk in tegenspraak is en nogal tegenstrijdig met de stelling dat rechtszaken publiek zijn. Die zijn openbaar. Het publiek moet altijd toegang hebben daartoe. Dat was in deze niet het geval. We hebben gezien, de uitspraak is gevallen deze week. De man die ervan werd beschuldigd de mensen smokkelaar te zijn, dus de man die eigenlijk het initiële initiatief heeft genomen en geld verdient aan de zaak, de mensen smokkelaar, is vrijgesproken. Ja. Er is helemaal geen zekerheid dat die man ook maar iets met de zaak te maken had. We hebben gezien dat de vermoedelijke of vermeende chauffeur van de bestelwagen, die is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Nochtans werd de man niet herkend door getuigen, niet door de vluchtelingen die daar ter plaatse waren en ook niet door de politieagenten die ter plaatse waren. Niemand heeft de man kunnen herkennen als zijn de chauffeur. Het is wel zo dat DNA-materiaal van hem werd aangetroffen in de bestelwagen, aan het stuur en de versnellingspook. Maar, zo zegt het onderzoek, daar werd ook nog DNA-materiaal aangetroffen van een tiental andere personen. Ja. Dus er is geen zekerheid dat de man die nu veroordeeld is tot 4 jaar gevangenisstraf ook effectief schuldig is aan wat hem ten laste wordt gelegd. Bovendien is die ten lastenlegging natuurlijk een beetje grotesk. Hij wordt ervan beschuldigd, kwaadwillige belemmering van het verkeer, met de dood tot gevolg. De minister van Agitatie weet veel over de beschuldiging kwaadwillige belemmering van het verkeer, want hij werd daar zelf ook voor vervolgd, maar dan wel vrijgesproken. En het is hetzelfde wetsartikel 406 van het strafwetboek waarop onze kameraden van de vakbond van Liège, maar ook van Antwerpen, worden vervolgd en veroordeeld. Het is een soort wetsartikel dat men kan gebruiken als men iemand wil criminaliseren. Feiten die eigenlijk met de grond van de zaak niks te maken hebben, dan word je beschuldigd van het belemmeren van het verkeer, kwaadwillig belemmeren van het verkeer.
Is dat ook niet een zeer oud wetsartikel dat gebruikt wordt?
Ja, dat is oud. Maar het werd erop aangepast in de jaren 60 na de grote mijnstakingen. Het is interessant omdat rond het wetsartikel, rond alle wetsartikelen, als die tot stand komen, dan is er natuurlijk een debat in het parlement. Dat wordt de notulen daarvan. Dat wordt genoteerd, de notulen. Men noemt dat de parlementaire handelingen, officieel. En uit de parlementaire handelingen van artikel 406 wordt duidelijk gezegd, het kan niet de bedoeling zijn dat dit wetsartikel wordt gebruikt om politieke of sociale actie te vervolgen of te veroordelen. Ja. Dus de veroordeling van onze kameraden van de vakbond, maar ook de vervolging van de minister van Agitatie op basis van dat wetsartikel zijn natuurlijk schandelijk.
Ja.
In het geval van de bestuurder van het busje van Mauda is het ook onzinnig. De feiten spelen zich af rond 3-4 uur 's nachts, zoiets. Ik heb mensen zien commentaar leveren van ja, de bestelwagen moest wel gestopt worden door de politie, want hij bracht andere weggebruikers in gevaar. Stel u voor dat er een moeder met een kinderwagen in een groep kinderen de straat wou oversteken en die man rijdt daarop. Dus men zou zich dan afvragen van wat doet een moeder met een kinderwagen, met een bende kinderen om 3-4 uur 's nachts op de autosnelweg. Dat is... Belangrijkste vaststelling is natuurlijk dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de agent in kwestie die zijn revolver heeft getrokken, op scherp gesteld, het raam heeft opgedraaid, die revolver naar buiten heeft gehouden en dan geschoten heeft, de trekker overgehaald. De rechtbank heeft geoordeeld dat de man een fout heeft gemaakt, een ernstige fout, beroepsfout, dat hij volledig foutief heeft geoordeeld en gehandeld. Dus daarover zou men opgelucht kunnen zijn dat de rechtbank het niet normaal vindt dat de politie zomaar op rijdende voertuigen schiet. Er werd geargumenteerd dat de agent niet wist en ook niet kon weten wie er in die bestelwagen zat. Maar dat is onzin, want de achtervolging is ingezet op basis van gegevens dat het ging om een bestelwagen met vluchtelingen. Dus men wist wel degelijk dat er vluchtelingen achteraan in de bestelwagen zaten. De man is dan veroordeeld tot 1 jaar met uitstel en een boete van €400. Dat is geen rechtspraak. Dat is geen gerechtigheid. Hè? Dat is niet serieus. Dat wil zeggen, het mag niet. Je hebt een grote fout gemaakt, maar bon. We laten het
gebeuren.
Ja, we laten het daarbij. Ik ben doorgaans geen voorstander van strenge bestraffingen en effectieve gevangenisstraffen. Ik ben een tegenstander van het concept gevangenissen. Maar dan moet dat gelden voor iedereen en niet alleen voor politieagenten die toch wel een bijzonder ernstige fout hebben gemaakt in deze zaak. Ik las gisteren nog mensen die schrijven: de politie heeft alleen maar haar werk gedaan, maar het mag duidelijk zijn, het is niet het werk van de politie om peuters dood te schieten.
Inderdaad.
Dan komen we weer opnieuw bij iets dat vaak terugkeert in de, ja, ik zou bijna zeggen de publieke opinie, maar het is eigenlijk niet in de comment-sectie op Facebook, zal ik zeggen. En dat is het monopolie van geweld, dat wordt goedgekeurd. Als een agent, zoals in de US, als een agent op die George Floyd gaat zitten, die mag dat doen omdat George Floyd blijkbaar een kleine crimineel was. Dat weet ik zelfs niet. Als er geschoten wordt op die camionet, dan mag dat, want dat is hun werk. Dat is precies of een monopolie van geweld is zomaar een uitvlucht om eender wat toe te laten. Enfin, ja. En het is alleen de politie die dat monopolie van geweld blijkbaar heeft. Dus.
Ja, in die zin is het misschien interessant om Friedrich Engels te citeren, waar hij zegt, de staat is in laatste instantie een bende gewapende mannen. Ook wat betreft die comments in sociale media is het interessant om in het achterhoofd te houden dat die niet de weergave zijn van de publieke opinie. We laten ons daar soms in meesleuren. Maar zowel N-VA als Vlaams Belang hebben de laatste 5 jaar enorm veel geld besteed aan het opleiden van internettrollen. Er is geen week voorbij gegaan zonder dat de N-VA ergens ten velde een avondworkshop heeft georganiseerd. Hoe reageren op sociale media?
Ik ben een heel interessant boek daarover aan het lezen. Dat is Nieuw Rechts van Iko Mali. Dat gaat daarover. Ja.
Ik wou hem net aanhalen. Maar het betekent ook dat we de impact van de commentaren op sociale media moeten relativeren. Ja. Die geven geen correct beeld van de realiteit. Ik denk dat we die systematisch overschatten en veel te rechts inschatten dan ze eigenlijk zijn. Wie daar meer over wil lezen en studeren, moet inderdaad dat boek van Iko Mali bekijken en lezen. Ook onze betreurde Jan Blommaert heeft daar interessant werk over gemaakt. En internationaal is Lakoff, ik weet niet of jullie die kennen, zeer interessant. Ja, hij heeft een analyse gemaakt, vooral over de verkiezingscampagne van Trump bij de eerste verkiezing en de attitude van de democraten en hoe volgens zijn analyse de democraten eigenlijk de verkiezing van Trump onvermijdelijk hebben gemaakt. Door inderdaad heel de tijd zijn standpunten te herhalen en die dan op een idiote manier niet eens te weerleggen, maar te zeggen van kijk eens hoe schandalig wat die mens allemaal schrijft of wat hij zegt. En dus eigenlijk waren ze een echokamer geworden van de standpunten en de manier van communiceren van Trump.
Ja, hij heeft er een geweldig
boek over. Doe dat nooit, beste luisteraar. Ja. Doe dat nooit.
En lees daar vooral dan zijn boek over Don't Think of an Elephant. Wij als Nieuw-Brabantse Belang moeten daar toch een andere visie op hebben dan...
Ja, absoluut. En ik denk dat we die andere visie kunnen grondvesten in de Brabantse tradities en geschiedenis. Brabant is van oudsher altijd een pluriculturele samenleving geweest, met een enorme openheid naar mensen die van elders komen. Het is altijd de kracht geweest van Brabant om logischerwijze ook meertalig te zijn en mensen te verwelkomen, zeker uit meer repressieve regio's en regimes. Dat impliceert een beleid waarbij vluchtelingen welkom zijn. Waarbij vluchtelingen niet als een probleem worden beschouwd, maar als een kans, een openheid, en misschien zelfs een noodzaak om als samenleving en cultuur te groeien en nieuwe paden in te slaan, nieuwe invalshoeken. Elke vorm van cultuur is maar zo sterk als de vernieuwende elementen die daar heel de tijd bij komen.
Ja.
Bokrijk is geen cultuur. Hè? Bokrijk is een museum waarbij dat je dingen behoudt zoals ze vroeger waren. Je behoudt die en je verzamelt die. Maar dat is niet de kracht of de kern van een cultuur natuurlijk.
Bokrijk is wel een van de weinigen die bij de kaalslag van Jan Bon nog wel geld heeft gekregen.
Culturen veranderen heel de tijd en zijn onderhevig aan allerlei input uit alle mogelijke windrichtingen en invalshoeken. En hoe meer input er is, hoe sterker een cultuur ook kan zijn. Dus ik denk dat we als Brabant goed gewapend zijn om die rechtse, traditionalistische Vlaamse standpunten of praktijk eigenlijk terug te draaien.
En dan nog een als afsluiter. We vragen het aan al onze gasten. Allee, je bent nog maar een tweede, maar we zullen het aan al onze gasten vragen. Het favoriete Brabantse gerecht.
Brabants gerecht, ik zou geneigd zijn om stoofvlees als Brabants gerecht te claimen. Zeker als het gepaard gaat met Luikse siroop, siroop de Liège, met bleu, blanc, belge, het, Vlaamse, de Vlaamse koe. Ja. En daarbij Brabants donker bier. Daarmee heb je toch al de facetten van Vlaanderen, van Brabant, van Luik. Misschien nog een appeltje of een peer uit de Limburg. En een beetje mosterd, maar die komt dan van Dijon, dat is dan van verder. Maar het illustreert toch de kwaliteit van veel ingrediënten uit verschillende hoeken.
Het transculturele.
Het transculturele in een potje, in een potje dat lang moet stoven, waarbij de ingrediënten, zoals eigenlijk altijd bij het koken, allerlei complexe chemische processen ondergaan en iets anders worden dan ze aanvankelijk waren.
En er als iets beter gaat komen.
Voilà.
Voilà. Prachtig. Dan wil ik u bedanken in naam van de BRT om deze podcast, de tweede aflevering, mee vorm te geven.
Het is mij een plezier.
Voilà.
Dank u wel, minister.